alles wordt nieuw. U, Heere, onze God, bent waardig te ontvangen. Alle heerlijkheid, de eer en de macht. Want u hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. Ik kan niet anders dan wanneer ik deze beelden, dat filmpje zie, beginnen ook met God groot maken. Ik weet niet hoe het u vergaat als u zo'n film ziet, maar ik ben diep en diep onder de indruk van de prachtige schepping van onze God. Wat heeft hij het ongelooflijk mooi bedacht. Wat heeft hij prachtig gemaakt. En dan te bedenken dat wat we hier gezien hebben nog maar een glimp is van wat er in de wereld allemaal nog meer aan moois te zien is. Maar ook nog maar een fractie van hoe mooi het was. En hoe mooi het ook straks weer gaat worden. Want zo zei God het ook, hè? Toen hij het gemaakt heeft. Hij keek ernaar, hij had het geschapen, allemaal bedacht en afgemaakt. En het was goed. Ja, en kunnen we dat vandaag nog zeggen? We zijn onderweg naar het voorjaar. Dat is jullie vast ook allemaal niet ontgaan. Tenminste, ik vanochtend toen ik wakker werd, was het alweer wat licht aan het worden. En ik hoorde de vogels alweer fluiten. En toen ik hier naartoe fietste, ja, je voelt gewoon dat het voorjaar weer in de lucht zit. En eerlijk gezegd ben ik er ook wel aan toe. Aan weer een beetje zon en een beetje warmte. En dat konden we in het filmpje ook heel mooi zien. Hoe onder de sneeuw vandaan het nieuwe leven weer aan het opkomen was. En het mooie is dat dat nieuwe leven al midden in de winter, vlak na de kortste dag, dat nieuwe leven alweer begint. Zonder dat wij het in de gaten hebben, gaat de natuur alweer aan de gang om het nieuwe leven voor te bereiden. De vaten gaan weer open, de levenssappen stromen weer langzaam binnen en het nieuwe leven is aan het ontstaan. Prachtig vind ik dat. En wat een voorrecht dat we in een land wonen waarin we ook zo mooi dat kunnen zien. Dat er echt na de winter weer voorjaar en weer nieuw leven komt. En vanochtend hebben we ook al een hele mooie dienst gehad. Samen met jullie broers en zussen in de eerste dienst. We gaan het vandaag hebben, zoals Mark ook al zei, over alles wordt nieuw. Nou, jullie hebben gezien hoe de mooie kleine van onze gemeente prachtige plantjes ook hier op de trap hebben geplaatst. En die hebben ze geplaatst, ik weet niet of jullie dat ook goed kunnen zien aan die kant, maar die hebben ze geplaatst naast een grijze wand. Een grijze wand met gebroken en kapotte harten. Een heel schril contrast. Tussen leven en dood. Tussen nieuw en oud. En daar wil ik jullie ook vandaag graag in meenemen. Dat God ons daarin leert en laat zien wat daarin voor ons is weggelegd. We zullen daar ook aan het eind van mijn spreken, zullen we daar ook samen als gemeente iets mee gaan doen. Jong en oud. Dus ook de kinderen kunnen daar straks heel mooi in meedoen. Afgelopen januari ben ik, en de meeste van jullie zullen dat wel weten, ben ik midden in de winter naar Haiti geweest. Een land waar het nooit winter is. Altijd zomer. En daar ben ik geweest samen met Tineke Meerveld, zus hier uit de gemeente en nog een aantal sprekers en voorgangers uit het hele land. Om daar wat projecten te bezoeken van Compassion. Het is een land waar ik enorm van onder de indruk ben geraakt. En niet alleen van het land, maar ook zeker van de inwoners daar. En als ik dan in dat land ben en ik kijk naar die schepping waar we het net ook over hadden, ja, dan word ik ook heel stil. Want het is niet best hoe het daar is. Op allerlei fronten. De natuur gaat het heel erg slecht mee. Maar ook, zoals jullie ook wel weten uit de berichtgeving, maar ook wel uit, op internet zijn daar wel genoeg dingen over te vinden, gaat het daar ook met de mensen heel slecht. Ze zijn heel erg arm en ook na de aardbeving is er een hoop misgegaan. En als ik dan kijk naar wat daar dus gebeurt en ik denk weer aan dat God zei en het was goed, ja, dan word ik heel stil. En eigenlijk ben ik die complete 8-9 dagen dat ik daar was in Haiti, ben ik ook stil gebleven. Bijna stilgeslagen. En ik vond het daardoor zelfs heel lastig om binnen die groep een beetje mijn plek te vinden. En dat lag niet aan hun. Nee, ik vond het gewoon heel erg lastig van Wat moet ik hiermee? Wat kan ik zeggen? Ik was zo overweldigd door de ellende die ik daar zag, dat ik daar de juiste woorden niet voor kon vinden. Alles wat ik wilde zeggen leek of te groot of te klein of niet gepast. Ik wist niet wat ik daarmee moest. Natuurlijk kende ik de cijfers, want ik had me voorbereid op deze reis. Ik had er dingen over gelezen. Maar cijfers zijn ook maar gewoon cijfers en tekst is tekst. En ik moet jullie zeggen, als ik dat lees en hoor, dan raakt dat mij ook. Jullie kunnen je vast ook nog wel de Compassion Dienst herinneren van 11 november. Nou, toen had ik ook feiten en dingen laten zien. Natuurlijk raakt ons dat. Maar toen ik daar was en die getallen ook echt een gezicht kregen, kwam dat wel dubbel zo hard bij me binnen. Ik herinner me bijvoorbeeld een heel klein jongetje die we tegenkwamen op een strand. En dan moet je je niet voorstellen dat dat een heel mooi strand was, want het was een strand wat vol lag met allerlei troep en rotzooi. Ik heb nog nooit zoveel rotzooi bij elkaar gezien. En op dat strand liep een heel klein jongetje, helemaal alleen. Ik denk dat hij ongeveer 2,5 jaar oud was. En hij liep daar helemaal alleen en hij had alleen een shirtje aan en een heel dik buikje. Ondervoedingsplekken op zijn hoofd, snot in zijn gezicht. Een hele ongezonde kleur oogwit. En hij liep daar helemaal alleen. En op dat moment dat ik dat jongetje zag, werden die cijfers, want 64% van de kinderen onder de 5 jaar sterft in Haiti, werden die cijfers ineens heel echt. Want ik keek dat jongetje aan en ik werd ook weer heel stil. Die hele wandeling naar onze plek terug waar wij overnachten, hele wandeling langs dat strand, heb ik alleen maar met God gepraat, naar hem geroepen. Van Heer, hoe en wanneer gaat u dit weer nieuw maken? En mag het alsjeblieft nu? Als mens werd ik er gewoon eigenlijk moedeloos van. Dat was het beste hoe ik het gevoel kon omschrijven. En ik heb heel veel geleerd van de mensen op Haiti. Vooral de mensen die Jezus daar kennen. Want heel veel mensen geloven daar in God. Je ziet allemaal busjes rijden, er staan allemaal bijbelteksten op. Maar er is ook heel veel vorm bij. En cultuur. Maar ik heb ook heel veel mensen ontmoet voor wie Jezus echt en reëel was. En die hun hele leven aan Jezus gaven. En zij hebben mij hele belangrijke lessen voorgeleefd. Want die mensen die in mijn ogen helemaal niets hadden, minder dan niets, hadden tegelijkertijd alles. Want als je met een krijtje boven je deur schrijft, het bloed van Jezus. Of als je in een ghetto woont waar het heel onveilig is en heel vies. En het lijkt alsof alleen maar de duisternis daar heerst. Maar jij hebt perspectief voor die plek, omdat je gelooft dat God voor die plek perspectief heeft. Of als je in een heel klein tentje, die kleiner is dan de slaapkamer van onze jongste zoon, met z'n zessen woont. En je grootste gebedspunt is dicht bij Jezus blijven. Dan heb je begrepen waar het echt om gaat. En geloof mij, op het moment dat die vrouw wilde dat we daarvoor zouden baren, zouden bidden. Toen werd het ook voor mij in die donkere tent licht. Het licht ging daar echt schijnen. Jezus was daar. Ze leefden een nieuw leven, die mensen. Een heel nieuw leven, het nieuwe leven. Ze werden door Jezus zelf uitgetild boven hun omstandigheden. Hun perspectief was zo totaal anders dan wat ik zag. Want als ik om me heen keek, dan dacht ik, hoezo, op deze plek beter? Heb je goed om je heen gekeken? Maar zij zag dat. Dus voor de mensen die we daar hebben ontmoet en die Jezus echt van hart tot hart kennen en hun hele leven aan hem gaven, stond niks materiaals meer in tussen hen en Jezus. Zij bouwden hun leven op de rots. Zoals ook zo mooi in dat liedje en in het filmpje net gezien hebben en gehoord. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan daar nog ongelooflijk veel van leren. Als ik naar mezelf kijk, ik kan de dingen allemaal heel gemakkelijk regelen. Zeker hier in Nederland. Het lukt me ook allemaal aardig. Eigenlijk krijg ik alles wel voor elkaar als ik daar een beetje mijn best voor doe. Soms gaat het zelfs eigenlijk heel erg vanzelf. Ik red me wel. Maar in hoeverre heb ik dan Jezus ook echt nodig? In hoeverre geloof ik dat ik hem echt nodig heb? In hoeverre weet ik en gedraag ik mij afhankelijk van God? Leef ik echt voor Jezus? En in hoeverre geldt dat voor jou? Ik heb me regelmatig afgevraagd in Haiti, maar ook in de tijd dat ik terug ben nu, van wie is er nou werkelijk arm? Op Haiti kon ik de dingen niet zelf oplossen. Dat was gewoon heel duidelijk. Dat stond als een paal boven water. Daar was het allemaal veel te groot en veel te ellendig voor. Ik wist ook niet waar ik zou moeten beginnen. Dus daar wist ik heel goed dat ik bij God terecht moest. Dat alleen zijn ingrijpen, en dat kan ook door mensen heen, maar alleen zijn ingrijpen het verschil zou kunnen maken. Maar laat ik eens eerlijk zijn. Kan ik dat wel hier in Nederland? Kan ik het hier wel nieuw maken en goed maken? En nog een laagje dieper. Vind ik dat eigenlijk wel nodig? Vind ik goddelijk ingrijpen hier in Nederland, hier in onze gemeente, in onze stad, vind ik dat wel nodig? Zie ik wel echt dat die nood er zo erg is? En weer word ik stil. En eigenlijk ben ik al stil sinds mijn reis naar Haiti. Geloof me, in mijn hoofd tuimelen de gedachten en ideeën over elkaar heen. Maar het lukte me maar niet om voor vandaag bijvoorbeeld een preek op papier te krijgen. Ik heb jullie genoeg te vertellen. Ik heb ook heel veel ideeën. Ik vind ook dat er best heel veel lessen te leren zijn. God wilde me iets anders leren. Hij liet me zien dat ik er eigenlijk zelf heel veel van vind. En zelf heel veel over te vertellen heb. En zelf heel erg vind dat jullie daar ook iets in moeten of zouden. Of... God wil zelf spreken. Het is helemaal niet belangrijk wat ik jullie te vertellen heb. Het is ook helemaal niet belangrijk hoe ik dat doe. En jullie moeten al helemaal niet iets wel of niet doen omdat ik dat zeg. God wil echt zelf spreken tegen mij, maar ook tegen jullie. En daarvoor is het nodig dat ik stil word. Daarvoor is het nodig dat ik mijn leven, mijn ik, volledig aan hem geef. Eerder in mijn verhaal noemde ik al dat ik moedeloos werd, hè, op dat strand met het kleine jongetje. Maar God is er natuurlijk helemaal niet op uit om mij moedeloos te maken. Zeker niet. God heeft voor mij de goede daden klaar liggen om te doen. Zoals in Efeze 2 vers 10 ook staat, want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus, geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. En Jezus bracht mij er in die week toe om te gaan bidden. Heer, laat mij zien waar de nood is en wat ik op mijn plek mag doen. En Jezus verhoorde mijn gebed. Maar wel heel anders dan dat ik zelf had gedacht. Ook hierin mocht ik zelf weer aan de kant. Want ik werd door God, door de ellende die ik in Haiti zag, gebracht op plekken juist heel dichtbij. In mijn eigen hart. In mijn eigen verstand. In mijn eigen denken. In mijn eigen ziel. Hij bracht me van extern, dat alles wat ik zie aan wat er misschien nog niet goed is of wat er zo verschrikkelijk is, bracht hij naar binnen en maakte die heel persoonlijk. Hij liet me zien dat die plekken bij mij, diep van binnen, dat de plekken zijn waar de echte vernieuwing moet plaatsvinden, maar ook al heeft plaatsgevonden. Op het moment dat ik Jezus aannam als mijn redder en mijn verlosser. En daar heeft hij dus alles nieuw gemaakt. En het enige wat Jezus van mij verlangt, is dat ik in die waarheid ga wandelen. En beter nog, eerst misschien maar eens ga zitten. Aan de voeten van Jezus. En dat ook de plek is waar ik elk moment, iedere dag, opnieuw mijn hele leven aan hem mag geven. Heer, hier ben ik. Vul mij. Ik leef voor u. En wat heeft u voor mij te doen? We zijn onderweg naar Pasen. Het moment dat we vieren dat het nieuwe leven, Jezus zelf, in ons is opgestaan. De kou, de dood is overwonnen. De schepper is midden in de winter van ons leven. met het voorbereidende werk begonnen. En dan niet alleen, hij heeft het afgemaakt. Want hij heeft het volbracht. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. En waarom? Zodat we niet meer voor onszelf zouden leven. Ik wil heel graag met jullie een stuk lezen uit 2 Korinthe 5. Als je een Bijbel hebt, mag je hem wel even erbij pakken. Heel 2 Korinthe 5 is trouwens heel erg mooi, want het gaat ook over het nieuwe leven. Het gaat over onze aardse tent en het verkrijgen van een hemelse woning. Dat we nu nog zuchten, maar tegelijkertijd ja, ook door de geest gegeven, opgewekt en blijmoedig het nieuwe al willen aantrekken. Maar wat ik met jullie wil lezen zijn de versen 14 en 15 en vers 17. En dan wil ik eigenlijk met vers 17 beginnen. Want daar staat: daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dus wij zijn een nieuwe schepping als wij één zijn met Jezus. En daarboven staat dus in vers 14 en 15... het recept voor dat nieuwe leven. En ook dat wil ik graag met jullie lezen. Er staat: wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, opdat levenden, en dit is heel belangrijk, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Dus dat is waar het voor gaat. Het moment dat Jezus voor ons gestorven is, dat deed hij zodat we voor hem zouden leven. Niet langer voor onszelf. We werden losgemaakt van de oerzonde die in het paradijs had plaatsgevonden, waar we ons onafhankelijk gemaakt hadden van God, bracht Jezus ons terug in die afhankelijkheid van God, zodat we zouden leven voor hem. En daar staat niet dat we dat een klein beetje zullen doen. Nee, helemaal. Voor hem. Dan heb ik een vraag aan jou, aan jullie. Hoe zit het met jou, met je werk, je hobby's, je vrienden, je vrije tijd, je sport, nou eigenlijk alles wat je doet? Voor wie doe je die? Doe je die voor jezelf? Of doe je die voor Koning Jezus? Ik wil je echt uitdagen om daar eens over na te denken. Want Jezus is gestorven om jou vrij te maken en je een nieuwe schepping te laten zijn. Hij is voor jou gestorven zodat hij voor jou leeft. En jij voor hem kunt leven. In afhankelijkheid van hem. Misschien denk je wel van ja, ik kan niet mijn hele leven aan God geven, want ik doe werk wat daar helemaal niet bij past. Nou hoeven we natuurlijk helemaal niet allemaal zendeling te worden. En zelfs als je zendeling bent, of nou, zoals ik hier in de kerk werk, moet je je nog steeds heel erg goed afvragen. Doe ik het voor God of doe ik het voor mezelf? En stel je hebt wel werk waarvan je denkt van nou, dat kan ik echt niet in overeenstemming brengen met God. Breng dat dan ook bij hem. Dan zal hij het je ook wel aanwijzen. Want het is natuurlijk helemaal niet werkzaam dat als jij van 9 tot 5 moet werken, dus heel veel tijd doorbrengt op een plek waar je werkt. En het werk is wat je niet met God samen kunt doen. En dat maakt voor mij de vraag echt niet makkelijker hoor. Dat ik nu in de kerk werk betekent niet automatisch van dat is dus makkelijk. Jij werkt 100% voor God, dus het is klaar. Ook voor mij is vandaag dit woord van God. En echt, God zegent je 100% wanneer je helemaal los wil komen van het leven voor jezelf. En daar is hij zo blij mee dat hij een nieuw verbond met ons heeft gesloten. Op het moment dat jij Jezus aanneemt als je redder en je verlosser. Een nieuw verbond waarbij hij zijn wet in jouw hart en in je verstand legt. Dat kun je teruglezen in Hebreeën, in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10. Moet je thuis ook maar eens opzoeken. En er staat, dit is het verbond. Ik zal mijn wetten in hun harten leggen en ook in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Hoe mooi is dat? Door Gods wet in je hart krijg je gewoon vanzelf zin Dat gebeurt, dat kun je niet tegenhouden. Als je hem daarin toelaat, dan krijg je zin ook om zijn wil te doen en ook om voor hem te leven. Dat komt van binnenuit. En door Gods wet in je verstand krijg je ook licht op de dingen. Je verstand en je denken gaat goed werken. En helemaal prachtig natuurlijk ook, de afsluiting daarin. Dat door dat nieuwe verbond een streep gaat door jouw verleden. Aan je zonde en aan je ongerechtigheden wordt door God in ieder geval helemaal niet meer gedacht. Zo ver wil God met ons gaan. En hij vraagt niet alleen 100% daarin van ons, dus dat we helemaal voor hem leven. Maar hij geeft ook 100%, meer dan dat. En daarin wil ik jullie ook nog een mooi vers voorlezen, ook uit 2 Korinthe, dan 9 vers 8. Want daar staat, en God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. Nou, lees hem thuis maar eens na, maar er staat gewoon 8 keer een uitdrukking in van 100% of meer. Hoe geweldig is dat? Dus God laat ons niet met lege handen daarin. Hij doet het. Hij is degene die het doet. Nou, in deze gezinsdienst zitten we natuurlijk ook altijd met heel veel gezinnen bij elkaar. Niet alleen ons kerkgezin, maar ook de daadwerkelijke gezinnen in ons thuisgezin hier. En daarom wil ik ook heel speciaal ook de huwelijken onder de aandacht brengen. Ik wil jullie zo ontzettend op je hart drukken om ook je huwelijk aan hem te geven en in je huwelijk voor hem te leven. Ga voor hem, want hij gaat voor je huwelijk. En dat heb ik zelf in mijn eigen huwelijk heb ik dat mogen ervaren. Het kan zo'n stuk niet zijn of hij kan en wil het maken. En dat kun je bijvoorbeeld doen door naar dat huwelijksweekend te gaan wat jullie gezien hebben. Maar ook daarin zelfs onderzoek of je het voor jezelf doet of voor hem. Want als je daarheen gaat om iets te herstellen omdat de ander het niet goed doet, bijvoorbeeld ik noem maar iets, dat kunnen jullie vast ook zelf verzinnen. Onderzoek daarin waarom je het gaat doen. Wil je dat doen ter eer van hem, dan zal hij het zegenen. Kijk daar ook eerlijk naar. En wees er ook op alert als je gedachten krijgt als van, ach, we zijn nou eenmaal zondaars, ik kan het toch niet, ik ben ook niet volmaakt. In het natuurlijke klopt dat natuurlijk, maar voor God niet, weet je nog? Hij kijkt daar niet meer naar. Maar ook als het ons voor de wind lijkt te gaan. Ik leef immers onder de genade, ik ben heilig en ik hoef ook niks meer. Wil ik je ook vragen of je daar ook eerlijk naar wil kijken. Want het klopt, voor God hoeven we niks, we hoeven niks te verdienen. Maar hij heeft wel een leven ten volheid voor ons in petto. Dus kijk daarnaar of misschien niet meer hoeven in alle eerlijkheid ook niet meer willen is geworden. Want we geven zomaar een stukje van het 100% leven met hem op. En dan leven we zomaar met gebroken harten, bevuilde harten, gedachten die niet kloppen, zieke lichamen. En dan vinden we het ook nog eens de gewoonste zaak van de wereld, want dat is het leven in het nu. Ik geloof dat wanneer we volledig voor hem gaan leven, alles aan hem geven, dat onze grauwe levens en onze gebroken harten geheeld kunnen worden en kleurrijk kunnen worden, omdat het gevuld wordt met het nieuwe leven van hem. En dan kunnen we dat ook uitleven en kunnen we op deze aarde tot bloei en vrucht komen. En ook verschil maken. Dichtbij, maar ook in Haiti. En ook tot aan de einde der aarde. Ik bid mij, maar ook jullie, echt toe dat we steeds dieper zullen beseffen dat we een nieuwe schepping zijn door het werk van Jezus. En dat we daardoor willen leven voor hem en daardoor ook zien met zijn ogen. En dat het dan dus ook helemaal niet meer uitmaakt wie je in de ogen kijkt. Of dat degene is die je tegenkomt bij jou op school, in de supermarkt, of het je eigen broer en zus thuis is, of hier in de rijen naast je eigen broer of zus. Dat als je in die ogen kijkt, dat je Jezus ziet. En dat je ook het nieuwe leven ziet dat Jezus voor deze persoon, of die nou al Jezus kent of niet, in petto heeft. En dat daarvan uit, van binnenuit, jouw hart geraakt wordt om ook te gaan wandelen en handelen voor hem. En dan kan en zal jij het verschil maken, omdat God het verschil maakt. En jij in Christus aan hem verbonden bent. Dan zal door jou heen het nieuwe en het eeuwige leven zichtbaar worden. En dus, ja, God maakte en maakt alles nieuw. En het is en het wordt goed. Ik wil ter afsluiting nog graag een tekst aan jullie voorlezen uit Openbaring. En dat is Openbaring 21 vers 1 tot 5, maar hij komt ook op de beamer. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem. Neerdalend uit de hemel, van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij, die op de troon gezeten is, die zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Nou noemde ik aan het begin al dat we samen als gemeente hier ook mee aan de slag zullen gaan in deze dienst. Dat we hier iets mee gaan doen. Nou, op dat punt zijn we nu aangekomen. Want jullie zien hier die grijze, grauwe muur met de gebroken harten. Het is Gods verlangen dat onze grijze en grauwe harten gevuld worden met het nieuwe leven van Hemzelf. En dat willen we graag samen met jullie hier, ook hier, heel fysiek zichtbaar maken. We willen jullie uitdagen om over een aantal dingen na te gaan denken. En dat kunnen ook andere dingen zijn. Maar deze drie dingen willen we heel specifiek noemen om ook jullie, ja, het denken op gang te brengen van waar kan ik dan aan denken bij dat nieuwe leven. Dat zijn drie dingen. Ze komen hier ook op de beamer te staan, zodat je er straks ook, als je daar nog over na moet denken, ook nog even naar terug kan kijken. We willen je vragen om te danken. Te danken voor datgene wat God in jouw leven al aan nieuws heeft gebracht. Waaraan kun jij in je leven zien dat er al nieuw leven is? Of in het leven van iemand anders, daar kan je ook voor danken. De tweede is bidden. Bidden om je leven volledig en voor de volle 100% aan Jezus te geven. Dat kan zijn dat je Jezus nog helemaal niet hebt aangenomen als je redder en verlosser. Dan is dit ook een mooi moment om dat te doen. Maar ook als je Jezus al wel kent. Onderzoek dan je hart of er nog plekken zijn, plaatsen zijn of dingen in je leven zijn die nog niet onder zijn volledige heerschappij staan. En het derde ding is of je ook om je heen wil kijken en je eigen hart wil onderzoeken, ook samen met God. Of er, misschien hier in de zaal, of ergens anders, mensen zijn bij wie jij dat nieuwe leven kunt brengen. Wat kun jij doen vanuit wie jij bent en wat God in jou legt? Nou, straks mogen jullie dat gaan doen. Er staan aan die kant staan tafels en hier staan ook 5 tafels met erop hele mooie papieren. Er liggen stiften bij en het is de bedoeling dat je op die mooie afbeelding aan de voorkant gewoon aangeeft wat jouw gebed of je danken of nou wat je maar kwijt wil, wat je daarop kunt zetten. Vervolgens kun je dan die gebeden, kun je hier op deze wand komen plakken. Pritstiften liggen hier, komt allemaal goed, kun je vanzelf doen. We nodigen jullie allemaal voor uit, zowel oud als jong, klein en groot. We kunnen hier allemaal aan meedoen, niemand uitgezonderd. Maar voordat we dit gaan doen, wil ik eerst nog graag met jullie bidden. Ja, Heer, schepper van het leven. Heer, ik wil u zo ongelooflijk danken voor wie u bent en wat u heeft gedaan. Heer, u bent een God vol oneindige liefde en trouw. En u bent zo bewogen met ons allemaal. Niemand uitgezonderd, Heer. Allemaal hoofd voor hoofd zoals we hier zitten, zijn we van belang en van waarde voor u. Uw oog rust op ons. En Heer, ik wil u ook echt vragen of u ons allemaal wil aanraken. Of u ons allemaal een bewogen hart wil geven. Een hart wat gericht is op u. Een hart wat schreeuwt en roept hier naar u. En wat alleen maar één verlangen heeft, Heer, en dat is leven voor u. Heer, wilt u, ook als er gedachten zijn, als ik hoor daar nog niet bij, of ik ben nog niet van waarde, of ik kan het nog niet goed genoeg. Heer, wilt u dan zorgen dat die gedachten verdwijnen, Heer. In uw machtige naam, Heer Jezus. En wilt u zorgen dat iedereen ja, de bevestiging vindt in u. Dat ze van waarde zijn en er te doen en ook om mee te bouwen ook in deze gemeente en in uw koninkrijk. Om de muur van leven en u als fundament, Heer Jezus, zichtbaar te maken. Dank u wel, Heer Jezus, voor wat u gaat doen. Amen.